Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Missio werkt, waarin we vandaag samen met jou virtueel op reis gaan naar Guatemala. En daarvoor heb ik iemand heel bijzonder bij mij in de studio, namelijk zuster Marleen Renders. Marleen, welkom hier in de studio van Radio Maria.
Dank u wel, Katrien.
Kun je je misschien kort even voorstellen voor onze luisteraars en dan vooral, wat is jouw link met Guatemala?
Ik zelf ben geboren in Cajevine, dat sinds de fusie tot de gemeente Scherpenheuvel-Zichem behoort, dat ondertussen ook een stad is. Ik ben ook de derde van een landbouwersgezin van 9 kinderen. Vader Marcel en moeder Dora Jannes, die in juli wel overleden is. Ik ben missionaris in Guatemala, ik woon dus in Guatemala. En tijdens het overlijden van mijn moeder kon ik wel niet aanwezig zijn. Vandaar dat ik nu tijdens deze lange winteravonden een maand thuis ben bij mijn pa. Om een stukje hem te vergezellen in deze dagen. Vooral kerst en nieuwjaar.
We gaan vandaag heel graag samen met jou in gesprek over Guatemala. We willen van jou wat meer leren over het land, vooral de kerk daar. En natuurlijk als missionaris in deze tijd willen we ook graag met jou spreken over wat het betekent om vandaag missiezuster te zijn, maar ook wat het betekent om als christenen allemaal samen missionaris te zijn. We gaan daar straks heel graag dieper op in en bereiden ons eerst even voor met een streepje muziek.
Chave.
Welkom terug, luisteraar, bij Missio Werkt, waarin we vandaag met missiezuster Marleen Renders virtueel op reis trekken naar Guatemala, waar zij woont en werkt. Zuster Marleen, Guatemala is een land in Latijns-Amerika. Tot zover reikt mijn kennis. Maar misschien een beetje meer algemene informatie voor onze luisteraar en voor mezelf?
Guatemala is een land dat gelegen is in Midden-Amerika en het wordt wel eens het land van de eeuwige terreur en de eeuwige lente genoemd. Eeuwige lente, vooral omdat het een prachtig kleurig land is met een grote verscheidenheid. Je hebt er de lage landen en ook het hoogland met zijn prachtige meren, rivieren, bergen rijk aan fauna en flora. Het is vooral het land van de Maya's. Ongeveer 60% van de bevolking zijn Maya's, die je terugvindt in 22 verschillende groepen met hun eigen taal en klederdracht. Wat ze zeker gemeenschappelijk hebben, is hun cosmovision. Je hebt ook de Ladinos, die de afstammelingen zijn van de Spanjaarden, en de mestizen, die een mengeling zijn tussen Spanjaarden en Indianen, dus Maya-Indianen. Het is ook het land van de eeuwige terreur, het land van genocidio, het land van martelaren, zowel leken, studenten, catechisten, zusters, priesters, en zelfs een bisschop werd vermoord omwille van hun opkomst voor de verarmde bevolking. De Maya's hebben zelfs 2000 jaar voor Christus een heel hoge beschaving. Ze hadden hun eigen rekensysteem en waren zeer goed in sterrenkennis. In 1523 werd Guatemala door de Spanjaarden veroverd. Eerst werden ze als slaven gebruikt. En in 1823 wouden de Spaanse afstammelingen niet meer behoren tot de Spaanse troon. Want daar moesten ze belastingen betalen en het was ook het Spaanse leger dus die in Guatemala dus alles regelde. Daarvoor gebruikten ze hun slaven, dus de Maya-Indianen, om in verzet te komen met de belofte van vrijheid. Maar helaas, die vrijheid moesten ze beleven in het hoogland, weg van de vruchtbare gronden, waar ze als onderbetaalde seizoenarbeiders moesten gaan werken. Vandaag zien we dan ook dat door sterke en nationale groepen megaprojecten worden opgebouwd en vandaar dat ook de Indianen weer moeten verhuizen. Vandaar ook heel veel migranten, mensen die uitwijken naar de Verenigde Staten. En daarbij zien we dan ook nog dat eigenlijk heel veel staatsorganisaties heel corrupt zijn. Zowel de wetgevende, juridische als uitvoerende macht. Dit brengt dan ook wel heel veel verdeling onder de bevolking en stuit op geweldloos verzet. El pacto de corruptos, zeggen wij in het Spaans, dus het pact dat wordt... voeren dan ook een heksenjacht naar organisaties die opkomen voor mensenrechten en voor levensverdedigers.
Ik hoorde dus dat het een land is met heel veel grote uitdagingen, vroeger en nu. Een hele omwenteling die voortdurend aan de gang is in de samenleving, maar toch een beetje geschiedenis die zich herhaalt.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat was een algemeen beeld van Guatemala. Misschien ook interessant voor onze luisteraars. Kun je wat algemene informatie geven over de kerk in Guatemala? Bijvoorbeeld, zijn er veel christenen of katholieken zelfs in Guatemala?
Ja, het katholicisme is wel in Guatemala terechtgekomen samen met de kolonisatie. En er is een tijd geweest in 1871, wanneer Justo Rufino Barrios, dus dat men dan wel een reactie had tegen het katholicisme in Guatemala. Maar toch is het katholicisme blijven bestaan. Vandaag zien we dan ook wel, sinds de jaren 80, dat er ook heel wat evangelische kerken terechtgekomen zijn in Guatemala. Eigenlijk in de katholieke en de evangelische grote verschillen vind je niet altijd terug. Of grote conflicten tussen die beide kerken is er wel eigenlijk niet echt. Dus in Guatemala aanwezig. Maar het is wel zo dat wij weten dat die evangelische kerken er wel gekomen zijn omwille van dus dat mensen zich inzetten voor de armere bevolking van Guatemala. En dus de evangelische kerken dus, proberen dus mensen daar toch wel een stuk van weg te houden, eigenlijk van hun inzet. Dus dat is een stukje op dit moment ook nog Guatemala, dus qua katholieken. Dus ze zijn nog steeds de grote meerderheid in Guatemala. Je hebt dan ook de Maya-indianen, die dus ook hun eigen beleving, godsbeleving, hebben. Maar daar is er toch meer een samenkomen eigenlijk, dus van die twee strekkingen in Guatemala zelf.
Ja, en je zegt, er is geen conflict tussen de verschillende christelijke kerkgemeenschappen in Guatemala. Je hebt wel nog andere geloven dan ook, zoals het autochtone geloof, mag ik het zeggen, het inheemse geloof. Nu, al die verschillende godsdiensten, religies, levensbeschouwingen, leven die vreedzaam naast elkaar in Guatemala vandaag? Of leven ze letterlijk naast elkaar of samen met elkaar?
Over het algemeen leven ze meer naast elkaar. Nu, er zijn wel groepen, vooral sentinellas noemen we die. Dus dat zijn degenen die... Dat is een groep die eigenlijk heel wat bewaking, dus opkomen voor de waardigheid van de mens, de waardigheid van de staat. Ik ben ook deel van die groep. En daar zitten wij in die groep eigenlijk, dus zowel boeddhisten, enkele evangelische kerken en christenen onder elkaar. Nu, het zijn wel maar enkele evangelische kerken die daar aanwezig zijn.
Oké. Ik ga straks heel graag verder met jou in gesprek, vooral over dat engagement van de kerk daar in de samenleving, dat mij wel heel erg sterk lijkt. Maar ik stel voor dat we even luisteren naar een streepje muziek.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waar we samen met zuster Marleen Renders, afkomstig uit Scherpenheuvel hier in België, maar woonachtig en werkzaam in Guatemala, spreken over dat prachtige land met haar eeuwige lente, ook met de hele grote uitdagingen maatschappelijk. En daarbij kijken we heel graag naar wat de kerk betekent in zo'n samenleving. Marleen die vertelde net al, er zijn heel wat martelaren onder de christenen, onder de katholieken, doorheen de geschiedenis van Guatemala. Omdat zij zich inzetten, die mensen, voor ja, de verdrukte, de mensen zonder stem, voor een mooie, warme samenleving, heeft dat verleden ervoor gezorgd dat de kerk zich vandaag minder durft uit te spreken, of sterkt het haar net in haar overtuiging?
Nu, in de kerk zelf hebben we ook een grote verscheidenheid. Je hebt een traditionele kerk, met op, bijvoorbeeld Opus Dei, charismatische bewegingen, cofradias, catechumenes, broederschappen, die eigenlijk wel heel typische tradities hebben, zoals vooral in de hoogweek van Pasen eigenlijk, dus met heel veel dus processies. Maar je hebt ook wel de kerk die meer bij de mensen staat, zoals de comunidades, de basisgemeenschappen. Ik heb ook Amerindia, dus dat zijn theologen die samenkomen, dat niet alleen Guatemala, dus maar over gans Latijns-Amerika met de bevrijdingstheologie. Je hebt ook bepaalde kleine scholen waar leken kunnen aanwezig zijn, die daar dus theologie ontvangen om meer in de pastoraal te staan. En dus die theologie wordt gegeven vanuit de werkelijkheid van Guatemala. Bijvoorbeeld in de parochie waar ik aanwezig ben. Dus dat is een parochie die gebouwd is op basisgemeenschappen. En die basisgemeenschappen, bijvoorbeeld in deze tijd van de synodale kerk, dus waar we mee bezig zijn, dus dat je dan heel dikwijls samenkomt en eigenlijk dus u verdiept over de realiteit van Guatemala en hoe wij zich, welke de uitdagingen zijn en hoe wij ons kunnen inzetten daarvoor. En dat is wel voor heel eenvoudige, arme mensen heel belangrijk.
En kun je misschien enkele voorbeelden geven van zo'n inzet en zorg voor mensen?
Oké. Ik zelf dus werk ook wel in een project van educatie, wat op dit moment ook in pandemietijd heel belangrijk is, in de zin van de scholen zijn sinds vorig jaar, maart vorig jaar, dus werken die niet meer. En dus op dit moment hebben we dus als project wel een kleine omdraai gegeven. Dus om niet alleen dus met volwassenen, maar ook met de school, met de kinderen van de scholen bijlessen te geven, omdat de ouders zelf dus iedere maandag naar de school moeten, de leerpakketten gaan ophalen. Dus die brengen die thuis en die zijn de ouders die dan dus de kinderen moeten opvoeden, ook dus de educatie. En dan dus de volgende maandag die terugbrengen. Dus er is wel een grote tekort aan onderwijs voor die kinderen, vooral in die arme streken. Dus, want het is vooral in de krottenwijken rond de stad waar ik aan het werk ben.
Ja. Nu, je zei daar straks al, in de Goede Week, de week voor Pasen, gebeurt er heel wat. Mm-hmm. Binnen het kerkelijke katholieke leven in Guatemala, er zijn heel wat processies en zo bijvoorbeeld. Zijn er nog bepaalde typerende tradities of manieren om het geloof te beleven van de katholieke bevolking in Guatemala?
Ja, ik heb ook tijdens de kersttijd, voor de kersttijd, heb je dan ook de posadas, noemen ze dat dan. Dus dat mensen dus rondtrekken van deur tot deur en dus al zingend om dus te vragen om binnen te komen en dus met de mensen mogen praten en dus ontvangen worden. Het ontvangen worden is daar wel heel belangrijk in. Dus
Ja, ik hoor inderdaad een gastvrije bevolking, een gastvrije kerk, die ook houdt van feestelijkheden, van vreugde en plezier.
Ja.
Oké. Nu, nog een ander interessant punt. We zijn hier natuurlijk te gast op Radio Maria. Interessant dan om te weten, hoe zit het met de Maria-devotie in Guatemala?
De Maria-devotie, hij komt niet zo erg naar voren in Guatemala. Het is wel dus dat je de Virgen van Guadalupe, maar dat is dan meer Mexico. En daar zijn wel mensen die daar dus naar Mexico trekken, dus omwille van die devotie, Maria-devotie. Maar de grootste devotie dat er bestaat in Guatemala is wel de Zwarte Christus in Esquipulas. Ja? Dus daar zit dat veel sterker. Waarschijnlijk ook omdat dat een groot stuk weergeeft van hun eigen lijden. Nu, het is ook wel zo dat de Virgen van Guadalupe, we hebben daar dan wel ook wel dat Juan Diego dus heilig verklaard geweest is en dat dat wel iets teweeggebracht heeft in die zin bij de bevolking toch wel.
Ja, oké. Zuster Marleen, ik ga straks graag verder met jou spreken, want ik wil wel meer weten over hoe jij denkt als missiezuster vandaag, hoe jij denkt over missie en over het hele missionaire gebeuren van onze kerk. Maar ik stel voor dat we eerst een korte muzikale pauze houden.
Hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, vamos caminando al encuentro de Dios. el Señor.
Welkom terug, beste luisteraar, bij Missio Werkt, waarin zuster Marleen Renders ons heel wat leerde over het mooie land Guatemala en ook over de kerk daar. Maar natuurlijk is zij niet enkel en alleen werkzaam in Guatemala. Zij is ook in hart en nieren een missionaris, een missiezuster van de Zusters van de Jacht, is jouw congregatie. Marleen, zuster Marleen, hoe beleef jij jouw roeping en jouw werk als missiezuster vandaag?
Vandaag is dat wel heel speciaal. Wij in Latijns-Amerika zijn heel blij ook met onze paus vandaag. En vooral dat die oproep tot die synodale kerk, tot een leerling zijn van Jezus, op de eerste plaats. En van daaruit dan ook dus missionaris zijn. En dat leerling zijn van Jezus stuit dan wel heel sterk op het luisteren naar mensen. En niet zoveel predikatie, maar dus wel echt luisteren naar hun behoeften, luisteren naar hun ideeën, hun situaties, en zich dan ook daarvoor inzetten. Het is niet zo dat je zelf heel veel moet opbouwen, want mensen zijn wel heel creatief. En het feit dat ze dus ook wel onderdrukt worden en dikwijls hun creativiteit niet mogen naar buiten brengen, is het vooral belangrijk om met die mensen op stap te gaan, om een steun te zijn in hun zoeken, in hun ideeën met de weg die zij gaan. Het is heel belangrijk dat we als missionaris de weg gaan. Een weg die niet altijd even klaar is. Maar dus als je op stap gaat met de mensen, dus wordt die mens die weg stilaan uitgetekend.
Ja, en moest je toch verdwalen onderweg, dan dwaal je minstens samen en dan zoek je opnieuw naar andere wegen.
Vooral in Guatemala, dit moment met de uitbuiting van de aarde, moeder aarde, waar de paus het ook heel sterk over heeft. En in Guatemala, ik zei daar straks al, dus dat de mensen vandaag moeten verhuizen van de berglanden, omwille van de mijnuitbating vooral. En dus de mensen, dus dat geweldloos verzet dat ze hebben, waar ze dag en nacht dus aanwezig zijn en zelfs op straat leven, opdat die uitbuiting niet verder kan gaan. Dus dat je daar met hen, dus iedere eerste zondag van de maand, gaan we daar dan op straat ook eucharistieviering met hen, met sommige priesters. En dat is voor hen heel belangrijk, dat ze voelen dat de kerk aanwezig is, dat hun geloof ondersteund wordt, naar de toekomst toe ook.
Ja, dus een missionaire kerk is ook een kerk die vooral, hoor ik, naar mensen toe gaat, daar waar de mensen zijn, bij hen gaat staan en dan samen vooruit.
Ja,
Nu, je bent al enkele jaren, mag ik wel zeggen, actief als missionaris daar in Guatemala. Ik kan me inbeelden dat jouw visie op kerk, op missie, op missionaris zijn, misschien wel geëvolueerd is ook doorheen de jaren, gezien de samenleving en de kerk ook constant in beweging zijn.
Ja, dat klopt. Dus voor mij, dus Guatemala, of de mensen van Guatemala, die hebben... Ik zei daar straks al van het project van Educación Popular para Adultos. Dat heeft ook had de bedoeling, en heeft het ook nog, van een stuk mensen bewuster te maken van hun situatie. Maar voor mezelf als missionaris heb ik van hen geleerd zelf om bewuster te worden van wat er allemaal gebeurt vandaag in de wereld. En om daar ook een stukje met hen mee op weg te gaan daarin. Dus eigenlijk, dat is een enorme verandering geweest eigenlijk, het leven van hen en het leven hier in België. Zo, voor mij is dat wel heel... heel... ja... emotioneel ook wel, dus heel sterk eigenlijk, toch wel.
Het heeft je ervan bewust gemaakt dat jij, ook jij persoonlijk, altijd op weg bent. Dat je nooit een afgerond project bent. Ja. Dat er altijd werk is om jezelf heruit te vinden, een betere versie van jezelf te worden misschien. Mm-hmm. En altijd nieuwe mensen te blijven opzoeken.
Ja. Okay. En ook de waardigheid van de mens ook. Hè. En dat dat ook heel belangrijk is in ons geloof, dat iedere mens mag zijn wie hij is, omdat wij eigenlijk de schepping, ook een stuk van die schepping van God zijn. Ja, samen met de hele schepping.
Ja, niet enkel aandacht voor mensen, ook aandacht voor de aarde zelf, ja. Die ecologische...
Ja. En dat heb ik ook sterk geleerd, dus met die cosmovision, met die kosmische visie van de Indianen, de Maya-Indianen. Dus dat heel sterk gebonden zijn aan moeder aarde is enorm sterk. En van daaruit dat ik daar straks ook al zei van... Hij blij dat we dus de paus dus, die we vandaag hebben, dus ook een stukje met ons op weg gaan. En dus dat we zien dus eigenlijk... Er is een tijd geweest dat de bevrijdingstheologie naar beneden gegaan is, maar dus nu vandaag met deze paus kunnen we er terug heel sterk ons achter zetten ook wel.
En merk je dan ook echt een heropleving van die bevrijdingstheologie die we kennen uit het verleden?
Heel sterk. En zelfs ook zo sterk dat zelfs de verschillende groepen Maya-Indianen op vandaag dus ook op straat komen om een pluralistische staat te krijgen. En ze hebben dat vooral dus met de Amazone, dus de brief die de paus geschreven heeft rond de Querida Amazona, voor hen heeft dat een hele, hele invloed op hun gedrag vandaag. En voelen ze die waardigheid van zichzelf terug.
Het is een stukje erkenning waardoor zij ook de hand gaan reiken om samen te werken aan een betere wereld, letterlijk.
Ja.
Nu, op die manier als kerk bezig zijn, is natuurlijk heel erg missionair, heel erg toekomstgericht ook. Als missiezuster beleef je dat ongetwijfeld op een hele eigen manier. Maar zie je ook dat er meer en meer andere mensen, ook leken, mannen, vrouwen, jong, oud, noem maar op, dat het een breed gedragen beweging is, dat iedereen een stukje van die missie opneemt?
Ja. Hey, onze parochie, dus zelfs de kerk, heeft een Maya-stijl. En nu met Allerheilige was het zo dus dat wij de viering deden aan de ingang van het kerkhof. Waar dus alle mensen die niet de kans gekregen hadden om hun doden, omwille van de pandemie, hun doden konden begeleiden. Dus hielden wij daar de Eucharistieviering met heel wat elementen. Dus we hadden zelfs het altaar, was een Maya-altaar. En dus daar straks zei ik, ja, wij hebben Ladino's, wij hebben Maya's. En dus heel wat Ladino's waren dus ook aanwezig op dat moment. En als we de evaluatie deden, dus zei een van die mannen, ik voelde mij op dat moment echt meer thuis hier in Guatemala en ik voelde dat het ook een stuk van mezelf was. Het was echt een diep beleven eigenlijk van heel die elementen van de Indianen, dus dat vooral het verbonden zijn met heel die kosmos, dus de vier punten van de werelddelen, zo... Hij zei echt, dat heeft me enorm gedaan dat ik echt voel, niet tegenstaande Ladino ben, maar dat ik toch ook Maya ben in de grond. En dus mensen beginnen meer en meer dus samen te werken met, dus de Maya's, om ze geloven er meer en meer in. Terwijl er vroeger een hele barst was tussen Ladinos en Maya-Indianen. Zeker bij de eenvoudige mensen.
Ja, en het is dan mooi dat de kerk daaraan kan bijdragen door eigenlijk naar buiten te treden en zichtbaar te zijn. Door zo'n viering niet achter gesloten deuren in de kerk te houden, maar in de openbaarheid dat mensen laagdrempelig eens kunnen komen kijken, aansluiten, iets oppikken.
Ja.
Iets wat we in België ook kunnen leren.
Ja, zoals de paus zegt, ik heb liever een kerk met wonden, omdat ze op straat komt, dan een kerk die ingesloten is in zichzelf en zo doodgaat.
Ja, hopelijk inspireert het ook Belgische kerkgemeenschappen om meer te doen op het voorplein van de kerk, zullen we zeggen, in plaats van verborgen in de kerk, waar niemand erbij kan. Mm-hmm. Goed, zuster Marleen, ik stel jou graag zo meteen nog wat vragen over jouw leven en jouw roeping als zuster. Maar eerst is het tijd voor een klein beetje muziek.
As flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial, tudo está. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, a beleza deste mundo e do além, porque tudo está interligado, como se fôssemos.
na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está, tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waar zuster Marleen Renders nog steeds mijn gast is hier in de studio. En naarmate het einde van de aflevering naderbij komt, kom ik altijd met eenzelfde set vragen op de proppen, zuster Marleen. Eentje die peilt naar jouw diepere inspiratie, motivatie en dromen. En natuurlijk een misschien voor de hand liggende vraag, als je leven in het teken van jouw roeping als zuster wilt stellen, als je dat zoveel jaren al bent, dan vraag ik mij altijd af, voelde jij al jong die roeping om zuster te worden en dan nog missiezuster ook?
Ik droomde vroeger om dus naar vreemde landen te gaan, dus over armoede, om mij daarin te zetten. Dat is dan een stukje op een zeker moment een beetje opzij gegaan, toch wel. Maar dan dus met het contact met de pater Salvatorianen die bij ons in Scherpenheuvel woonden en dus ook hier in Everlee, recht over de Zusters van de Jacht. Dus met hen heb ik dan roepingenweekenden meegemaakt. En van daaruit dus dat zij mij ook dus de jacht leerden kennen. En kwam dat terug opnieuw naar boven. Om dus naar... in die tijd was het nog altijd zo goed. Ergens naar de vreemde landen gaan. Mij inzetten daar voor mensen. Arme mensen. Vandaag ga ik niet... zou ik normaal niet meer zeggen arme mensen. Maar verarmde mensen. Omwille van heel de geschiedenis. Want dus de Indianen... Of de Maya-Indianen, die hadden een hele hoge cultuur. Ja... En het is omwille van de kolonisatie en omwille van de uitbuiting, omwille van de corruptie, dat zij daar niet meer mochten of konden verder ontwikkelen, hun eigen cultuur. Maar die vandaag dan toch weer terug naar boven komt. Zo, voor mij, zo heb ik de jacht leren kennen en dan op de jacht na een tijd van bezinning, een tijd van discernimiento noemen we dat ook wel. Dus dat je samen dus kijkt met de verantwoordelijken van de jacht zelf, dus de medezusters, om te zien welk land het beste, dus of welke situaties eigenlijk het beste bij de persoon gaat. En vandaar dus breng dan naar Guatemala getrokken.
En dat je zelf op voorhand Guatemala al in je hoofd gaat...
Nee. Het is pas in de vorming eigenlijk dat ik dus in contact kwam dus met Guatemala. Maar voor ik op de jacht was, zou ik niet weten waar Guatemala lag, denk ik. Nee,
inderdaad. Een minder voor de hand liggende keuze dan een of ander Afrikaans land, waar ook heel wat medezusters waarschijnlijk naar vertrokken zijn. Ja. Maar daarom misschien des te verrijkender en uitdagender om aan het avontuur te beginnen.
Ja.
Nu, een vraag die ik ook heel graag stel aan mijn gastzuster Marleen. Is er een Bijbelverhaal dat jou in het bijzonder inspireert in je werk, in je leven?
Wel, in zich, voor mij, het elke dag bezinnen van al de evangelieverhalen is veel belangrijker dan één Bijbelverhaal. Omdat je dus, als je één Bijbelverhaal uithaalt, soms wordt dat dan wel te eng. Maar dus weten dat vooral het Jezus navolgen in het evangelie, dus de handeling van Jezus in al de Bijbelsverhalen, zijn enorm, enorm inspirerend voor mij.
En het is elke dag weer een roeping om in die voetsporen te treden en zijn verhaal verder te mogen schrijven.
Ja. Ja.
Nu, als we spreken over in de voetsporen van Jezus treden en verder schrijven aan het verhaal dat hij met ons is begonnen, dan spreken we ook van dromen, van hoop. Wat is jouw grootste droom voor onze kerkgemeenschap bijvoorbeeld?
Wel, de grootste droom voor mij, voor onze kerkgemeenschap, is werkelijk dat wij meer en meer een open kerk worden. En dat we niet alleen spreken van de gedoopten binnen de kerk, maar dus ook alle mensen wetend en meer bewuster worden dat ieder mens Gods kind is. En dat we naar ieder mens, ook onze kerk, met ieder mens, ook onze kerkgemeenschap kunnen opbouwen. Dat de kerk eigenlijk veel groter is dan alleen maar het gebouw, maar dus dat het eigenlijk over een mensenleven gaat en over de waarde van elke mens. Of ze nu christenen zijn of niet, iedere mens heeft zijn waarde omwille van, ze zijn een deel van die schepping. En dat is mijn hoop ook, dus voor dus onze kerkgemeenschap hier, dat we ons beter kunnen uitbreiden, niet dat iedereen christen moet worden, maar dat wij zelf meer christen of volgelingen worden van Jezus voor iedere mens.
Ja, ik wens dan ook alvast onze luisteraars toe dat elke luisteraar zich geliefd mag voelen, niet alleen door God, maar ook door onze kerkgemeenschap. En dat iedereen weet dat hij en zij er mag zijn en goed is en dat wij samen op weg willen gaan. Dat is mijn wens waar ik een beetje aan moet denken door wat jij net hebt gezegd. Maar misschien wens jij onze luisteraars ook nog wel iets van harte toe.
Ik wens dat iedere luisteraar echt zich heel diep mag gelukkig voelen in de zin van zelfs met fouten, zonder fouten, God is altijd barmhartig en dat die dat echt mag voelen en zijn eigen waarde eigenlijk mag uitstralen ook naar anderen om zich dan ook zo op die manier solidair in te zetten en als missionaris voor anderen.
Ja, dankjewel voor die warme wens. We laten ze eventjes bezinken tijdens een streepje muziek.
Señor Jesús.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waarin zuster Marleen Renders mijn centrale gast is vandaag om ons meer te vertellen over haar leven en werk als missiezuster in Guatemala. We hebben heel wat van jou mogen horen, zuster Marleen. Ik heb heel wat vragen op jou afgevuurd. Misschien daarom nog een allerlaatste vraag. Is er nog iets dat jij wil toevoegen aan het einde van deze uitzending?
Ja, ik zou eigenlijk ook de luisteraars heel hard bedanken, want het feit dat ze dus naar Radio Maria luisteren, is ook wel omwille van dat ze ergens iets dieper zoeken. En dat dieper zoeken dus brengt dan ook wel acties mee naar andere mensen toe.
Oké, dankjewel voor dit laatste woord, alweer de uitzending zit erop. Dank je wel, zuster Marleen, om in jouw drukke agenda hier in België tijd vrij te maken voor ons, voor onze luisteraars. Ik bedank ook heel graag Radio Maria voor de warme ontvangst alweer. En ook jij, beste luisteraar, dank je wel om opnieuw af te stemmen op Missio Werkt. Ik ben er heel graag volgende maand terug voor jou.